Het lijkt me goed de draad weer op te nemen waar we die vorige keer hebben laten liggen. Mede na deze inleiding. Filippenzen namelijk. Want we waren bezig met een algemene beschouwing van. Dan wel een samenvatting van de Filippenzen brief. En in dat verband lees ik dan nu Filippenzen 3, het eerste gedeelte. Filippenzen 3, waar staat: voorts, mijn broeders, verblijft u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet, een Farizeeër, naar de ijver, een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. En daarmee zijn we weer terug bij het algemene thema van deze Filippenzen brief, waar inderdaad gesproken wordt over het gevoelen dat in de gelovige in het algemeen in het kind van God zou zijn. En gevoelen betekent zoveel als gezindheid, hoewel het alles van doen heeft inderdaad ook met voelen, met de beleving der dingen, met de wijze van denken enzovoort. Maar de gedachte is dat dat gevoelen in ons zou zijn, het welk ook in Christus Jezus was. Dat staat namelijk in 2 vers 5 en daar hebben we vorige keer wat uitgebreider bij stilgestaan. De gedachte is namelijk dat wij deel hebben gekregen door geloof in de Heer Jezus Christus, dat wij deel hebben gekregen aan dat leven van Christus, aan het leven van een nieuwe schepping en al wat daarbij hoort. Maar vervolgens wordt de vergelijking gemaakt tussen de Heer Jezus en de gelovigen van vandaag. En er wordt vastgesteld dat de Heer Jezus in de tijd ook in het vlees leefde, in het lichaam van vlees en bloed, want zo wordt dat genoemd. Het begrip zonde neem ik niet in de mond, hè, want daar gaat het niet over. Maar het heet wel degelijk vlees. Hij was vlees en bloed deelachtig. Hij is ons in alles gelijk geworden, in elk geval. Hij is ook in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij. En het resultaat ervan geweest is dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is ongeveer ook wat uitgebreider aangehaald wordt in de Hebreeënbrief. Maar de gedachte is dan dat hij daarmee ook ons voorbeeld geworden is. Dat is trouwens ook de gedachte in de Hebreeënbrief. En als de Heer als voorbeeld is dus degene die op aarde als mens, in een menselijk lichaam inderdaad, leefde. Niet in afhankelijkheid van de omgeving of de maatschappij of van de kerk. Nou, dat heette dan synagoge, maar vooruit dan. Hè. Maar in afhankelijkheid van het woord van God in de allereerste plaats. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Onderworpenheid, onderdanigheid aan het woord van God. Het is hetzelfde trouwens als geloof in dat woord van God. En vandaar dan ook dat de schrift uitgebreid spreekt over het verschijnsel dat de opstanding van Christus in het bijzonder en de zaligheid in het algemeen het resultaat is van het geloof van Jezus Christus. Een term die helaas nog slechts terug te vinden is in de Statenvertaling. En verder geen enkele Nederlandse vertaling die ik ken, helaas. Maar, en ik struikelde er trouwens over, want de uitdrukking staat zelfs in vers 9 van Filippenzen 3. En dat is ook wat we verwachten mochten, dat het hier in deze brief ooit genoemd zou worden. Maar goed, het gaat maar niet om een woordje, het gaat om het algemene principe dat de Heer Jezus, dat Jezus van Nazareth om zo te zeggen, leefde in onderdanigheid aan, in onderworpenheid aan het woord Gods en dus inderdaad in het geloof. Dat heeft er niet toe geleid dat het hem als mens voor de wind ging, want zo was het niet. Het heeft er zelfs toe geleid dat hij nog verder vernederd werd dan hij al was toen hij mens werd. Hij is zelfs uitermate vernederd, maar staat er, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, vers 9, en hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Maar het is een variant op de uitspraak uit Hebreeën 12, vers 2 of zo, waar inderdaad staat dat de Heer Jezus Christus het kruis heeft gedragen, de schande vraagt en als resultaat daarvan gezeten is inderdaad aan de rechterhand der majesteit in de hemel. Want dat is precies dezelfde gedachte als hier in Filippenzen 2. En verder staat er in Hebreeën 12 ook bij dat wij de loopbaan zouden lopen met de Heer Jezus Christus als voorbeeld, die immers ook zijn loopbaan gelopen heeft. Wij zouden dus zijn ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, de schande vracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. Zodat de gedachte is dat als wij diezelfde weg gaan en het voorbeeld van de Heer Jezus daarin navolgen, dan is ook dat onze bestemming, namelijk een positie uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods. Dat is waar het om gaat. En ook ons is die vreugde voorgesteld. Nou, die waarheid, die daar in een paar versen wordt samengevat, is de waarheid ook van de gehele Filippenzenbrief. Want ik heb u vorige keer al gezegd dat bekende gedeelte uit Filippenzen 2 vanaf vers 6 tot en met, laten we zeggen, vers 11 ongeveer. Dat bekende gedeelte is bekend omdat het gewoonlijk onderdeel uitmaakt van onze christologie. Dat wil zeggen, als wij een leer hebben over Christus, want dat heet dan christologie, hè? Als wij een leer uit de Bijbel kennen over Christus, wie Christus is, dan wordt onvermijdelijk dit schriftgedeelte geciteerd, omdat daarin systematisch en zelfs chronologisch uiteengezet wordt hoe dat zit met de Heer Jezus, die inderdaad Gode gelijk was, die de gestaltenis Gods was, maar die inderdaad zichzelf heeft geledigd, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en dus de mensen is gelijk geworden en die inderdaad als mens nog verder vernederd werd dan wel zichzelf vernederde. Gelovig, al staat er gehoorzaam, maar ik lees hardnekkig altijd gelovig, hè, omdat het een synoniem is. Gelovig geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Als wij gehoorzaam lezen met onze gewone, namelijk Calvinistische achtergrond, dan denken we dat het betekent dat de Heer netjes en trouw alle details van de wet gehoorzaamd heeft enzovoorts. En dat hij dus niet de wet heeft overtreden en in die zin niet heeft gezondigd. En misschien is dat wel zo, maar dat is zeker niet de gedachte van dit schriftgedeelte. Blijven dus verder ook niet bij stilstaan. Het gaat erom dat hij zich onderwierp aan het woord Gods in geloof, gehoorzaamheid, horend naar het woord. Hij heeft zich aan het woord onderworpen, daarmee aan de spreker van dat woord, aan God zelf dus onderworpen, die hem dan ook inderdaad vernederd heeft. Maar vervolgens heeft diezelfde God hem ook uitermate verhoogd, waarna Petrus zei, vernedert u dan, ik meen Petrus, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Ik weet niet zeker, maar ik dacht dat het Petrus was. En die kon het weten trouwens. Maar ook dat maar even terzijde. Maar deze gedachte hier uit Filippenzen 2 is niet maar een beschrijving, een historische beschrijving van wie de Heer Jezus is. Het gaat erom dat hier die beschrijving gegeven wordt, opdat wij daar een voorbeeld aan zouden nemen. Kijk, wij beginnen niet op datzelfde niveau, namelijk in de gestaltenis God zijnde. Zo beginnen wij niet. De Heer wel. En hij werd uitermate vernederd tot in de dood, ja, de dood des kruises. Wel, als hij al bereid was, hè, om zover vernederd te worden, en daarvoor kwam hij volgens de schriften. Als hij daar al toe bereid was, dan zouden wij daar eventueel zeker toe bereid moeten zijn. Nou, zover gaat het voor de meeste van ons toch niet. Een dergelijke vernedering tot in de dood, ja, de dood des kruises. Zodat het beetje vernedering wat wij als gelovigen dan nog in ons leven kunnen ondergaan, dat mag toch zeer zeker wel van ons verwacht worden, wanneer wij tenminste zien op Jezus, onze overste leidsman en voleinde des geloofs. En het was een vernedering, een vervolging ook die hij onderging, niet om wat hij deed zozeer, dat weten we allemaal, dat was niet om wat hij deed, dat was om wat hij geloofde en wat hij predikte. Het was niet zo dat hij dingen deed die in strijd waren met de gangbare gebruiken, dat deed hij wel, maar daar ging het niet om, het ging erom dat hij gehoorzaam was aan zijn hemelse vader en gehoorzaam was aan de schriften. Laat u niet die verhalen wijsmaken dat Jezus, want zo heet hij dan onvermijdelijk, dat Jezus iemand was die uit was op maatschappelijke vernieuwing en dus aanschopte tegen alle gevestigde orde in zijn dagen enzovoorts. Ik weet wel dat die woorden wel best wel ongeveer passen. Dus heus passend te maken, dat zeker, daar is niet veel moeite voor nodig. Maar dat is niet de realiteit. De realiteit was niet dat hij tegen de gevestigde orde aanschopte. De realiteit was dat hij trouw bleef aan het woord Gods. En de gevestigde orde deed dat niet. Doet dat trouwens per definitie niet, hè? Dat is altijd al zo geweest. Vanaf begin van de schriften, begin van de Bijbel. Hele menselijke historie is zo geweest dat de gangbare gebruiken altijd in strijd waren met het woord van God. De mens onderwerpt zich niet aan het woord Gods. En ik heb altijd het idee dat Romeinen 1 ook kan toegepast worden, niet specifiek op onze dagen, maar op alle dagen van de mensheid. Namelijk dat de mens geneigd is de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Zodat als iemand gehoorzaam is aan de waarheid, valt hij op en is hij een aanklacht tegen de gevestigde orde en zal dus door diezelfde gevestigde orde, wat het ook wezen mag, inderdaad vervolgd worden. Zo is het nou eenmaal. Dat is het voorbeeld wat wij van de Heer Jezus hebben en dat is het voorbeeld wat wij zouden navolgen. Want daar gaat het om, de clou van het verhaal zit hem niet in vers 5, of niet in vers 6 tot en met vers 11. De clou van het verhaal zit hem in het vers ervoor en het vers erna. Namelijk vers 5, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Of met een ander woord, die gezindheid zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En waarna de vraag is, wat was er dan in Christus Jezus? En voor degene die dat niet weet, volg dan vers 6 tot en met vers 11. En daarna gaat het verhaal gewoon verder in vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar ook in mijn afwezigheid, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En het is heel eenvoudig om het bekendste deel van dit hoofdstuk gewoon weg te laten. Dat kan ook rustig, ik zeg niet dat je het moet doen, maar het kan ook rustig, omdat diezelfde waarheid van vers 6 tot en met vers 11, natuurlijk, zoals ik al even demonstreerde, ook in andere schriftplaatsen gevonden wordt. Dat kun je eventueel hier missen, alleen als het hieruit gehaald wordt, dan zouden we toch moeten weten wat het was voor een gevoelen in Christus Jezus. Maar goed, aangenomen dat we dat weten, dan zijn vers 6 tot en met 11 overbodig. En dan lees je dus vers 5 en vers 12 gewoon achter elkaar. Dan staat er, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, wel alzo ook nu en dus, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Waarna natuurlijk de vragen komen over die ene zin. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Maar die zin heeft alles van doen met die versen die we nu even oversprongen uiteraard. Met het voorbeeld wat de Heer Jezus zelf gaf. Ik weet niet meer wat ik er vorige keer nog in der haast aan het eind van de avond zo van gezegd heb. Maar ik moet u dit zeggen. Het vers levert weliswaar een probleem op bij oppervlakkige lezing, die wij nooit iemand kwalijk nemen overigens, maar dat terzijde. Het vers levert een probleem op, omdat wij hopelijk al geleerd hebben dat wij onze zaligheid niet kunnen bewerken, want onze zaligheid is niet het resultaat van onze werken, zei de apostel, dezelfde apostel op een andere plaats, maar het is het resultaat van het werk Gods. En de zaligheid is dus uit het geloof en niet uit werken. En uit genade en niet uit wet. Zodat de vraag is, hoe kan er dan staan, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven? Men heeft vervolgens gesuggereerd dat dat werken zou moeten zijn uitwerken, zo van, men is al zalig en nu zal dat in de praktijk ook ergens naar buiten toe moeten komen, mag verwacht worden. Als men het zo vertaalt, dan ontstaat er weliswaar een Bijbelse waarheid, dat is ongetwijfeld zo, want het blijft natuurlijk waar dat wij zijn maaksel zijn, Efeze citeer ik nu, Efeze 2, dat wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, opdat we daarin zouden wandelen. En ik neem maar een parallel uit Jacobus voor de gelegenheid dan, die immers zegt dat we niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords zouden zijn. Dus als iemand hier in dit vers leest, werkt u zelfzaligheid uit met vrezen en beven, dan ontstaat weliswaar een Bijbelse waarheid, maar dan zijn we toch het verband met het voorgaande schriftgedeelte kwijt. Dat gaat dan in ieder geval mank. Maar de vraag is niet of onze lezing een Bijbelse waarheid oplevert. De vraag is of het er ook staat. Weet u wel, u bent het van mij langzamerhand wel eens gewend. Van, dat is wel waar, zeg ik dan, maar dat staat hier niet, hè. En zo is het ook. Want dat we die zaligheid zouden uitwerken, dat staat hier niet letterlijk. Het hele punt is namelijk dat het probleem van het vers niet ligt in het woord werken, hoewel daar de problemen door ontstaan door dat woord. Het probleem ligt in het begrip zaligheid en het probleem ontstaat doordat wij ons niet bewust zijn dat zaligheid, begrip zaligheid op drievoudige wijze in de schrift wordt toegepast. Zaligheid van wat? Welke zaligheid? Hoezo zaligheid? En dan moet ik u zeggen, er maakt de schrift onderscheid tussen zaligheid in de zin van wedergeboorte. Dat is het woord zaligheid zoals wij dat meestal buiten de Bijbel omgebruiken. Zo van, je bent zalig of je bent het niet, weet u wel. Wij zijn zalig geworden, niet uit werken inderdaad, opdat niemand zou roemen enzovoorts. Wij zijn zalig geworden, niet uit werken, maar uit genade en door geloof. Die zaligheid, die noem ik dan voor het gemak altijd maar een geestelijke zaligheid, want dat is het feitelijk, hè. Zaligheid van inwendig mens, in elk geval geest. Door die zaligheid houdt immers in dat wij de geest hebben ontvangen, dan wel dat wij uit de geest geboren zijn. Dus geestelijke zaligheid, in elk geval. Maar vervolgens kent de schrift ook, nee niet vervolgens, maar een fase verder nog weer, kent de schrift ook het begrip zaligheid van het lichaam. Dat is een term die ook niet al te vaak gebruikt wordt, maar we vinden hem eigenlijk hier in Filippenzen, namelijk in hoofdstuk 3... waar in vers 20 staat, onze wandel, of wat het maar wezen mag, maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Nou, als wij de zaligmaker verwachten, dan komt hij uiteraard om zalig te maken, want anders noem je dat niet zo. Het is gewoon een kwestie van nauwkeurig woordgebruik. En het woordgebruik in de Bijbel is zeer nauwkeurig. Wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die komt om iets zalig te maken. Waarna de vraag is, wat komt hij dan zalig maken? Want wij zijn toch al zalig? Anders zou immers onze wandel niet in de hemel zijn. En anders zouden we hem sowieso niet verwachten. En dan is het antwoord, hij komt om ons lichaam zalig te maken. Maar dat staat er ook achter. En er wordt bovendien meteen bij gezegd wat dat inhoudt. Zalig maken, namelijk veranderen, dan wel verheerlijken. Die ons vernederd lichaam, die vernedering uit hoofdstuk 2 weet u wel, die ons vernederd lichaam veranderen zal, en dus wordt het verhoogd, kan niet missen. Als het vernederd lichaam veranderd wordt, hoe wordt het dan? Dat hoort bij de oefening begrijpend lezen, weet u wel. Als ons vernederd lichaam veranderd wordt, wat wordt het dan? Dan wordt het een verhoogd lichaam, ongeacht wat de woorden betekenen. Maar het kan niet anders, en dat blijkt ook. Want wij verwachten uit de hemel de zaligmaker, die inderdaad ons tot zich zal nemen, opdat wij ook zijn zullen waar hij is, enzovoorts. Maar zo staat het ongeveer in 1 Thessalonicenzen 4, om maar eens wat te noemen. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Alleen hier heet het anders, die ons vernederd lichaam verhogen zal. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ofwel, ons vernederd lichaam wordt vervangen door, dan wel veranderd in, want in de praktijk is dat toch altijd hetzelfde. Het wordt veranderd in een verhoogd, dan wel verheerlijk lichaam. En ik wijs u erop dat in de Bijbel verheerlijking en verhoging inderdaad synonieme begrippen zijn. men lezen bijvoorbeeld het Johannesevangelie. Daar worden de termen zelfs door elkaar gebruikt. Verhoging is verheerlijking en verheerlijking is verhoging. Dat kan niet missen. Dus die ons vernederd lichaam veranderen zal, dan wel verheerlijken zal, maar dat staat er ook achter, opdat dat vernederde lichaam, of dat lichaam, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dus het vernederde lichaam wordt een verheerlijk lichaam. Daaruit volgt trouwens vanzelf dat verheerlijking betekent ook verhoging. Blijkt gewoon uit het lezen. Hè? Kortom, wij zijn zalig geworden naar de geest op het moment dat wij tot geloof gekomen zijn. Wij zullen zalig worden naar het lichaam op een vast tijdstip. Namelijk wanneer die zaligmaker komt. Om dat lichaam zalig te maken. Dat is dus inderdaad ter gelegenheid van de opname van de gemeente, in elk geval. In dat verband kun je trouwens ook lezen, 2 Korinthe 5 natuurlijk, waar het inderdaad gaat om een heerlijk lichaam wat we zullen ontvangen wanneer we zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat hangt allemaal met elkaar samen. Waarna de vraag is, over welke zaligheid spreekt nou Filippenzen 2? Nou, niet die van de geest, want het is al gebeurd. Wij zijn al zalig naar de geest. Niet die van het lichaam, want dat zal heus pas in de toekomst gebeuren bij de verlossing van ons lichaam, zoals het op andere plaats heet. En dus blijft er over. Als het niet geest is en niet lichaam, wat blijft er dan over? Als geest al gebeurd is en het lichaam gebeurt in de toekomst, en beide doen we niet zelf, komt niet door onszelf tot stand. Door de geest heeft hij gedaan. Dus op grond van geloof. Het is zijn werk dus. Ons lichaam gebeurt in de toekomst. En dat is ook niet ons werk. Dat kunnen we ook niet. Dat is ook wat hij doet. Wat blijft daar tussenin dan nog over? Vul maar een woord in. Maar het is als het eerste geest is en het derde is lichaam. Dan is het tweede ziel. Geest, ziel en lichaam. En als we het woord ziel niet begrijpen, dan laten we dat weer weg. Dan zeggen we, we zijn als zodanig. Wat ons wezen betreft, zijn we zalig. Wat ons lichaam betreft in de toekomst zullen we zalig worden. Wat blijft er in de tussentijd nog over? Wat nog eventueel, waar nog van alles aan mankeert? Ik zeg dan niet het lichaam, want dat komt straks. Maar wat nu nog, wat is er nu nog onvolmaakt aan ons? En nou niet het woord ziel gebruiken. Hè? Blijft moeilijk, hè? Ja, het heeft ermee te maken, ja. Ja, gewoon wat in de schrift heet onze wandel. Want ik weet niet of ik dat gezegd heb vorige keer, daarom, en ik kan moeilijk al die banden weer terugluisteren. Maar het hele punt is dat het begrip ziel in de schrift het beste, als je er een synoniem voor moet invullen, het beste vervangen wordt door het begrip wandel. Jawel, maar ik blijf met opzet bij deze uitdrukking staan, want dit zijn de probleemversen in dit Bijbelboek. En het is dus zinnig, als we zo'n boek samenvatten, om juist bij die gevallen even stil te staan, want daar zitten de haken en ogen, hè? Nou, de haken en ogen hier bestaat eruit dat er staat zaligheid, werkt u zelfs zaligheid, maar dat is niet die van de geest, niet de wedergeboorte als zodanig, ook niet van het lichaam, maar het is de zaligheid van de ziel. Ik weet niet of u het herkent, maar het is een Bijbelse uitdrukking, hoor. En als ziel onduidelijk is, omdat het begrip ziel in ons Nederlands, in ons modern denken, volstrekt een onduidelijk begrip is, dan vullen we een ander woord in, namelijk wandel. Want dat is wat het is. Om het eens te zeggen met een anglicisme. Ik vind het heel mooi trouwens. Hè? Staat daar gemoed?
Ja.
Nou ja, goed. Nee, het gaat om de zaligheid van het praktische leven, want dat is het gewoon. Het praktische, zichtbare leven van de mens. Namelijk in dit geval uiteraard van de gelovigen. Want het hele punt is dat ziel staat voor de zichtbare mens. Maar niet zozeer de mens zoals je die op een foto kunt vastleggen. Of de mens zoals de dokter die ziet, zeker de chirurgen, die mens bedoel ik niet, want dat is het lichaam. En dat is puur stof. U weet toch dat de mens werd tot levende ziel, de mens is een ziel, maar wat is de mens? Zijn lichaam? De buitenkant? Nee, uiteraard niet. Zijn geest? Wat het ook wezen mag? Nee, want de geest is wat hij ontving. Enzovoorts. Dus het maakt het wat lastiger, maar daar ga ik ook nou verder niet op in. Dan was het maar nodeloos ingewikkeld. God blies in de mens geest en zo werd de mens levende ziel. En er staat eigenlijk gewoon bij wat ziel betekent. Dat is vaak zo hoor, in de Bijbel. Namelijk een levende. Niet in de absolute zin van hij leeft, dus hij is niet dood. Nee, leeft in de zin van hij doet het een en ander. Hij gaat wat doen. Hij had het druk genoeg, want hij moest ineens alle dingen namen geven. Nou goed, laten we maar even zitten. He, maar hij ging wat doen. De levende, de ziel is de levende mens. Ja, maar je kunt het woord psyche gebruiken, maar de psychiater denkt dat dat heel wat anders is hoor. Die heeft dat niet goed door. Als iemand geestelijk ziek is, gaat hij de psychiater, terwijl psyche vertaald wordt met ziel. En als je aan je geest wat mankeert, zou je niet naar een zielenknijper. Ja, zo. Hoe heet zoiets nog anders? Een zielendokter. Moeten gaan, want het zijn twee dingen. In de Bijbel uitdrukkelijk twee dingen. De Hebreeënbrief waarschuwt ook. Die zegt, denk erom, de schrift maakt onderscheid tussen ziel en geest. Want naar de geest zijn wij wel zalig, maar of wij naar de ziel zalig zijn, dat is nog maar de vraag. Het is wel de bedoeling dat we het worden. En dat schrijft de apostel in het volgende hoofdstuk ook, overigens zonder dat woord ziel te gebruiken. De aardige is natuurlijk dat mijn zinziens, dat is een beetje gekleurd natuurlijk, maar mijn zinziens in veel gevallen dat begrip ziel in de Bijbel gewoon vermeden wordt om de discussie over het begrip te ontwijken. En dan worden gewoon andere termen gebruikt dan maar. De Bijbel is er niet om de taal te kunnen bestuderen. Dus waarom zou het woord gebruikt worden? Vandaar dat sommige woorden in sommige schriftgedeelten gewoon vermeden worden, wordt omheen gepraat. Dat is in Colossens het woord geest niet voorkomt. Dat is ook zoiets. Waarom dan niet? Puur geestelijke waarheid, hoge geestelijke waarheid in Colossens. De term staat er niet. Dat is een goede reden voor. Omdat het tot verwarring zou leiden, dat is met begrip ziel soms ook. Maar waar het om gaat, is dat hier gesproken wordt over de zaligheid van uw ziel. En de ziel is niet alleen de zichtbare mens, maar dat is niet zozeer zijn lichaam, hoewel dat er wel bij ingenomen moet worden. Maar het is meer dan dat, het is namelijk alles wat van die mens gezien kan worden. Dat wil zeggen, zijn hele levenswandel, inclusief zijn werken. Waarmee je maar weer ziet dat het aan de ene kant een zeer concreet begrip is, de zichtbare mens. Is het abstract of is het concreet, ziel? Ik zou er niet eens antwoord op kunnen geven. Dat is aan de ene kant zeer concreet, de zichtbare, tastbare mens. Aan de andere kant toch enigszins abstract. We hebben het over zijn levenswandel. Over wat hij doet en wat er van hem gefilmd zou kunnen worden. Niet gefotografeerd, gefilmd, de beweging, zal ik maar zeggen. Al wat hij doet, zijn wandel dus. En dat woord wordt dan ook inderdaad als synoniem nogal eens gebruikt in de schrift. En daar gaat het hier ook over, want het gaat hier over de wandel van de gelovigen in deze hele brief. En wie of wat iemand is, wordt niet bepaald door zijn uiterlijk, wordt niet bepaald door zijn pasfoto of iets dergelijks. Het wordt ook niet zozeer bepaald door zijn persoonlijke aanleg, zijn innerlijk, zijn geest, zijn levensbeginsel of hoe je dat dan maar zeggen moet. Wie of wat iemand is, wordt in de praktijk bepaald door wat hij doet, door hoe hij zijn tijd besteedt. Niet dan? Dus vragen wij, u kent het verschijnsel, dat u bent waarschijnlijk allemaal eens voor een quiz geweest op de televisie. Langzamerhand moeten ze toch heel Nederland gehad hebben, denk ik, altijd maar niet waar. En dan vragen ze eerst hoe je heet, dat is interessant, hè? Vooruit, maar dat kun je nooit verstaan, maar ze heet toch allemaal Truus of Piet of tegenwoordig. Maar krijg je een of andere moeilijke vorm. En daarna wordt onvermijdelijk gevraagd wat je voor de kost doet. Dat durft men tegenwoordig niet meer, want de meeste mensen doen sowieso niks voor de kost. Laat me zitten. En dus wordt vervolgens gevraagd wat iemand doet in zijn vrije tijd, wat voor hobby's die heeft. Waarom vragen ze dat? Omdat het interessant is. Omdat je dan weet wie iemand is, ongeveer. Wat voor vlees je in de kuip hebt, heet dat. Maar het is niet vlees, het is ziel wat je dan in de kuip hebt. Dat is wat iemand is. Wat hij doet, hoe hij zijn tijd besteedt. Daar gaat het in de praktijk over. Zijn wandel namelijk, dat heet ziel. En sommigen zeggen, dat is abstract en ongrijpbaar. En dus wordt het geplaatst onder het kopje geest. En anderen zeggen, het is grijpbaar, het is tastbaar enzovoorts, en dus wordt het geplaatst onder de kop lichaam. Maar in werkelijkheid zit het er ergens tussenin. Het is namelijk de zichtbare, tastbare mens in heel zijn doen en laten. En vergis u niet, al wat wij doen en laten, wat ons leven uitmaakt, wat onze wandel uitmaakt, nemen wij heus mee straks voor de rechterstoel van Christus. Naar het hiernamaals, om het allemaal zo neutraal mogelijk te zeggen. Dat is wie wij zijn. En als wij geoordeeld worden, waar dan ook en wanneer dan ook, is het niet op grond van wat voor aanleg we hadden bij de geboorte. Maar het is een oordeel of een beoordeling op grond van wat we met onze levens gedaan hebben. En als wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, worden wij eventueel geoordeeld, als ik dat woord tenminste mag gebruiken, beoordeeld lijkt me altijd beter, op grond van wat God door, of Christus of de Geest, door of in ons lichaam heeft kunnen doen. Het lichaam zelf wordt niet beoordeeld, maar wat er door dat lichaam gedaan is, dat heet normaal ziel. Onze wandel, of wat er van over is, wat het opgebracht heeft enzovoort. Dat is niet alleen maar wat wij gedaan hebben, dat is ook wie wij praktisch zijn, of wie we praktisch waren. En over die praktische dingen, over die wandel van de gelovigen, heeft Paulus het hier. En dus werkt u zelfs, dat is wat is anders lezen, werkt de zaligheid van uw ziel met vrezen en beven. Want die zaligheid van de ziel heeft alles met werken te maken. Dat kan niet anders, ziel is werken namelijk. Ziel is tijdsbesteding. Er staat een chronologische tabel naast als het ware. Dat is wat ziel is. Het is wie wij echt zijn. En het staat er ook, alleen het woord ziel wordt vermeden in de uitdrukking. Als u dit nou gehoord hebt allemaal, dan moet u dat merken in het vers. Want er staat, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Waarna de clue ligt inderdaad in het woordje zelfs. Of zelf eigenlijk. En dan tweede naamval, komt die S erachter. Zelf. Dat had toch ook gewoon kunnen staan anders. Werkt u zaligheid met vrezen en beven. Er staat nog een woord bij. Nou, daar zit in de clue. Alleen als wij oppervlakkig lezen, lezen we eroverheen. Er staat, werk de zaligheid van uzelf. Van uw eigen. Dat is geen goed Nederlands meer naar het schijnt. Maar het is heus goed Nederlands. En anders maken we er Latijn van. Werk de zaligheid van uw ego. Uw ik. Uw eigen. In oud-Nederlands dan, met vrezen en beven. Maar die ego, die ik, dat eigen, dat is onze ziel, dat is wie wij zijn. Trouwens, u begrijpt nou misschien ook zo'n uitdrukking als, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en geheel uw verstand. Maar dat betekent dus wel in geheel uw leven, in uw praktische levenswandel. Het is geen wonder dat de wet zo begint trouwens. God lief hebben met heel je ziel. Met heel je leven dus. Elk uur van de dag betekent het dus in de praktijk ook. Het is een heel praktische aangelegenheid. Hè? En met je hart wil zeggen met geloof. En met geheel je verstand wil zeggen denken zou erop gericht moeten zijn en daarvan afhankelijk zijn. Maar in het midden staat de praktische uitwerking ervan. Uw ziel. En dus komt er meteen, gij zult dit, gij zult dat en gij zult niet zo en gij zult niet zo. Een praktische kwestie. Nou goed. Waarna natuurlijk de eerste vraag zou zijn, vinden we zo'n uitdrukking dan nog ergens? En dan zeg ik je wel, en dan weet ik weer niet of ik die genoemd heb, maar ik vermoed het niet. Dus ik noem hem even, hè. In Jacobus namelijk, de beruchte, weet u wel, Jacobus, nou, volgen we even de gedachtegang, want anders dan is zo'n vers nooit goed te plaatsen. En anders zegt u, achteraf, hij heeft toch maar een tekst uit zijn verband gerukt. Dus dat doen we dan maar niet, hè. Vers 18 dan, van Jacobus 1. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Nou, dat was dus niet uw moeder. Dus gaat het niet over uw geboorte, maar over wedergeboorte. Hè? Dat kan niet missen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Wie heeft het werk dus gedaan? God zelf, niet wij. Dat was zijn werk. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard Door het woord, want het woord is het zaad der wedergeboorte, weet je wel. We zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, het eeuwig blijvende woord van God, volgens 1 Petrus 1. Nou goed. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen, van de nieuwe schepping uiteraard wel te verstaan. Zodat vers 18 vaststelt dat wij, wie het ook zijn, maar wij, dat wij wedergeboren zijn. En tot diezelfde wij schrijft hij dan, zo dan mijn geliefde broeders, en ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, enzovoorts. En dan vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Wie moet dat ontvangen? Wedergeboren mensen uit vers 18 uiteraard. Zij hebben het woord ontvangen en zijn daardoor wedergeboren geworden. Maar de bedoeling is dat zij daarna gewoon verder gaan met het ontvangen van dat woord Gods. Want God heeft weliswaar niet meer om u te geven, maar wel meer om u te zeggen. Want we hebben alles nog niet gehoord. En dus, daarom afgelegd hebben de alle vragen, nadat dat gebeurd is, door wedergeboorte namelijk. Toen zijn we namelijk één keer helemaal gereinigd. En dus afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met een zacht gemoed, want zalig zijn de zachtmoedigen, ontvangt met een zacht gemoed, een zacht hart, een ontvankelijk hart, ontvangt met een zacht gemoed het woord dat in uw harten geschreven zou worden, want zo gaat het met het nieuwe verbond. Maar er staat gewoon, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, zo kun je het ook zeggen. Vergelijk met het oude verbond wordt het geschreven in de harten der mensen. Als je het woord ziet als levend, en dat is het levende woord Gods, zei Petrus, dan wordt het geplant uiteraard, hè, opdat het zou groeien. En dus ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk u kan zalig maken. Maar dat staat er niet. Dat zou trouwens niet kunnen, want al onder zalig maken zouden we prompt verstaan de zaligheid die zojuist genoemd was in vers 18. De term werd weliswaar niet gebruikt, maar we zouden zeggen, hoe kan dat nou? Vers 18 zegt dat we al wedergeboren zijn en vers 21 zegt dat we zalig gemaakt kunnen worden als we tenminste met zachtmoedigheid het woord ontvangen. En dus met een gelovig hart dat woord ontvangen. Maar de clue is weer hier, dezelfde als die van Filippenzen, het gaat over wat anders. Want vers 18 spreekt over zaligheid wat de geest betreft. We zijn uit de geest geboren, de term uit Johannes 3 dan maar, hè. We zijn uit de geest geboren, en wat de geest voortbrengt is geest. Wedergeboorte is dus een geestelijke, onzienlijke, ongrijpbare, ontastbare aangelegenheid. Maar de bedoeling is dat daar nou ook die zaligheid van de ziel tot stand komt. Met andere woorden, dat wat we naar de geest ontvangen hebben, zou ook een verdere uitwerking moeten hebben, als het goed is, op onze ziel. Namelijk op onze praktische wandel. Dat het dat betekent, hier, dat kan niet missen, want het staat in het volgende vers. Want ik blijf erbij, dat als je verklaring van begrippen zoekt, zou je gewoon verder moeten lezen in de context. Het moet er op een of andere wijze bij staan. En anders wel op een andere plaats waar dezelfde term voorkomt. Maar hier staat het erbij. Er staat namelijk, en zij daders des woords. En niet alleen hoorders. Want hoorders des woords zijn wij op grond van vers 18. We zijn wedergeboren, dan zijn we dus hoorders des woords. Want die zaligheid is uit het gehoor. Maar in vers 22 staat dat we niet alleen hoorders, maar vervolgens ook daders des woords zouden zijn. En dat heeft dan dus kennelijk met de zaligheid van de ziel te maken uit vers 21. Want vers 21 zegt dat we dat woord zouden horen en dat dat woord wat we horen vervolgens onze zielen kan zalig maken. En dan meteen, zij dus daders des woords. En dat gaat uiteraard over de praktische levenswandel, waarover ongeveer de hele rest van de Jacobusbrief immer spreekt. Maar het heet dan wandel, maar je kunt het net zo goed noemen de zaligheid of de zaligmaking of zaligwording van de ziel. Zaligheid der zielen dus. En dat is heus wat anders dan de zaligheid van de geest. En helaas worden die begrippen verward, En dan verdwijnen dit soort schriftgedeelten in de vergetelheid. Hè? Dan verdwijnen ze, want we kunnen ze er niks mee aanvangen. En zeggen dan weer, Jacobus spreekt Paulus tegen en dat soort dingen. Maar je moet gewoon begrijpen dat het over andere dingen gaat. En dat is niet alleen hier bij Jacobus zo. Maar diezelfde zaligheid der zielen vinden wij ook bij Petrus. Dus dat is weer een paar bladzijden verder. Die zegt er ook bij wat hij eronder verstaat. Dus het kan eigenlijk niet misverstaan worden. Nou, het kan wel, maar het mag niet, hè. Het hoeft ook niet. Die zegt namelijk dat ons geloof beproefd wordt. In vers 3 van 1 Petrus 1 zegt hij dat we wedergeboren zijn. Dat is een tekst die volstrekt parallel loopt aan Jacobus 1 vers 18 dus. Jacobus zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, omdat we eerstelingen zijn en schepselen zouden zijn. Eerstgeborenen, eerstelingen, eerstgeboorterecht. Eerstgeborenen zijn de schepselen. En 1 Petrus 1 vers 3 zegt dat hij na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk vers 4, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke erfenis. En dat is de erfenis van de eerstgeborenen uiteraard. Als je die twee versen naast elkaar legt, dan heb je een heleboel waarheid in één keer. Maar in 1 Petrus 1, vers 3 dus. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Uiteraard door de opstanding van Christus. Het was dus ook niet ons werk, het was Gods werk. En zelfs Gods genade. En daarna zegt hij dat ons geloof beproefd wordt. Sinds we tot geloof gekomen en dus wedergeboren zijn. Vers 7. En vervolgens staat er dat wij in die beproeving onze verwachting zouden stellen op de openbaring van Jezus Christus, het einde van vers 7. Jezus Christus die we tot nog toe niet gezien hebben, maar die wij wel verwachten, met onuitsprekelijke vreugde, want ons is vreugde voorgesteld, weet u nog, Hebreeën 12. Dus nemen wij ons kruis op en verachten de schande, hè? Om diezelfde vreugde. En zo, vers 9, zo verkrijgen wij dan het doel, want einde betekent altijd doel, zeker in de Statenvertaling. Want einde in de zin van einde is een ander woord. Is vervulling of zoiets, hè? Of volwassenheid, of iets daar, volmaaktheid, of wat er mee wezen mag. Als dat einde is, is het altijd doel. Dat is wat het betekent. Verkrijgende het doel van uw geloof. Einde uw geloof weet ik trouwens toch niet wat het betekenen kan. Ik heb geen vermoeden, ik kan er niks van maken. Einde van uw geloof. Het doel van uw geloof. Dus verkrijgende het doel van uw geloof. Wat is het doel van ons geloof? Dat we in de hemel komen? Ja, maar dat hebben we al verkregen. Toen we tot geloof kwamen, en dat stond in de voorgaande verzen, namelijk dat wij bewaard worden door de kracht Gods, vers 5 en vers 4, dat onze erfenis door de kracht Gods bewaard wordt. Dat wil zeggen, onze erfenis wordt bewaard voor ons en wij worden bewaard voor de erfenis, achtereenvolgens vers 4 en 5. Dus daar valt verder niks aan te verkrijgen. Wat is dan het doel van ons geloof? Een doel wat we nu kunnen verkrijgen, bezig zijn te verkrijgen, staat er. Het onvoltooid deelwoord, hè. Verkrijgende, bezig zijnde te verkrijgen, het doel van uw geloof. Wat is het doel ervan? Zaligheid. Dezelfde zaligheid als Filippenzen 2, maar niet van de geest of van het lichaam, maar van de ziel. Het is dus volkomen hetzelfde eigenlijk als wat de apostel Paulus bij andere gelegenheid noemt, heiligmaking. Maar daar krijg je hetzelfde probleem bij, alleen die vragen worden nooit gesteld. Want als Paulus het heeft over dat het de wil van God is, onze heiligmaking, weet u wel, de 1 Thessalonicenzen, dan is onze volgende vraag, als het goed is, heiligmaking van wat? Van de geest, van de ziel of van het lichaam? Maar niemand vraagt dat, omdat de term redelijk bekend is. Maar je moet hetzelfde antwoord geven. Niet van de geest, ook niet van het lichaam. Want het een is gebeurd, het ander zal gebeuren. Maar dus van de ziel. En of er nou staat heiligmaking of zaligmaking of iets dergelijks, maakt in de praktijk niet uit. We zullen altijd moeten vragen, in het verband wat staat, waar gaat het over? Over de geest, over het verleden dus. Of over de toekomst, opname zal ik maar zeggen, lichaam dus. Of gaat het over ons praktische leven? En dat wordt hier aangeduid als ziel. Wij zijn bezig, sinds wij wedergeboren zijn, te verkrijgen het doel van ons geloof. En het doel van ons geloof is de zaligheid van onze ziel. Van onze wandel. Dus dat het dat betekent, staat er ook bij. Alleen er komt meteen een onderbreking. Want vers 10, 11 en 12 enzovoort spreken dan over oud-testamentische profetieën. En dat daarin ook over deze dingen gesproken wordt. En daarna neemt de apostel de draad op in vers 13. Waar staat: opschortende de lenden uw verstands en nuchter zijn, de hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Maar dit vers eindigt met dezelfde uitdrukking als waarmee ook vers 7 eindigde. Namelijk in de openbaring van Jezus Christus. Zodat daar de apostel de draad weer opneemt. Dus vers 13 en 7 vallen naast elkaar min of meer. En dan gaat het betoog van vers 7 en 13, gaat dus verder in vers 14. Als gelovige kinderen, gehoorzame kinderen, luisterend dus. Als luisterende kinderen, nou daar had er kunnen staan, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Maar dat staat hier niet. Hier staat, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig. Dat is wat Paulus heiligmaking noemt. Zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. En wat in vers 9 dus heet zaligheid, zalig worden van de zielen, heet in vers 15 het heilig worden van de wandel. Heel de wandel. Maar het is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. Dus volstrekt hetzelfde betoog, dezelfde volgorde in enzovoort, dezelfde argumentatie, volstrekt dezelfde gedachte. Dus Petrus noemt het eerst zaligheid der zielen en daarna in vers 15 de heiligheid van de wandel. Maar je kunt de termen gerust omkeren, zaligheid van de wandel en de heiligheid van de ziel, want het heet inderdaad gewoon ook heiligmaking, namelijk van de wandel, namelijk van de ziel. Het is volstrekt hetzelfde, maar hier staat het er gewoon bij. Zaligheid van de wandel dus. Dat wordt later nog eens een keer gedemonstreerd. Want voor de goede orde neem ik u dan maar mee naar vers 11 en 12 van hoofdstuk 2 van 1 Petrus. 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Dus allochtonen, maar goed. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. Maar dat is ongeveer de term uit vers 14 van hoofdstuk 1. De begeerlijkheden van het vlees immers, van al die mens. Dus dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijgt voren tegen de ziel. Daar lezen we gewoon overheen, want dan denken we dus krijgt tegen, nou ja, tegen de mens. Maar zo, dat staat er niet. Lees maar verder. Want hij legt er meteen uit in vers 12. Hij zegt, houd of namelijk, staat en, maar uiteraard in de betekenis van namelijk, of in de betekenis van, ik zeg hetzelfde nu nog een keer, houd uw wandel, maar dat had dus ziel kunnen zijn, houd uw wandel eerbaar of eerlijk te midden van de heidenen. En vers 11 begint met dat we inwoners en vreemdelingen zijn, en dus leven te midden van de heidenen. En dat we ons zouden onthouden van vleeselijke begeerlijkheden, want die voeren krijgt tegen onze wandel. Die we eerbaar zouden houden onder de heidenen. Of ze voeren krijgt tegen de ziel. Die we eerbaar zouden houden onder de heidenen. Maar het moet duidelijk zijn dat wat in vers 11 ziel heet, heet in vers 12 gewoon weer wandel. Naar het voorbeeld van 1 Petrus 1 dus. Waar we diezelfde overgang vonden. Ziel namelijk in 1 vers 9. En wandel vervolgens in 1 vers 15. Nou, zaligheid der zielen dus. In Jacobus en in Petrus. Vervolgens hebben we hem wel degelijk ook bij de apostel Paulus. Dat wil zeggen, ik bedoel in de Hebreeënbrief. Want daar vinden we dezelfde uitdrukking op een heel markant punt in de brief. Een heel markant punt in de brief. Eigenlijk het hoogtepunt. Aan het eind namelijk van hoofdstuk 10. In het gedeelte waarvoor, zeker voor de tweede keer, maar eigenlijk al veel vaker gezegd is, dat we ons zouden stellen onder de verantwoordelijkheid en leiding van de hoge priester van het nieuwe verbond, om onder die verantwoordelijkheid van de hoge priester God te dienen. En daarvoor staat dan, laten we met vrijmoedig ingaan tot die troon. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Of vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid om u te stellen onder die hoge priester niet weg. Uw vrijmoedigheid dus om God te dienen in de praktijk van het leven. Het is het voorbeeld van de priester, die nou eenmaal priesterlijke verantwoordelijkheid heeft omdat hij als zodanig geboren wordt. Naar de kracht des vergankelijke levens, zal ik maar zeggen. Die wordt geacht, wanneer hij de leeftijd bereikt heeft, zich te melden bij de hoge priester, want dat is de baas, zal ik maar zeggen. Dat is de verantwoordelijke man voor de dienst aan God. En hij wordt geacht te naderen tot de hoge priester en te zeggen, nou, hier ben ik dan. Zeg maar, wat wilt gij dat ik doen zal, weet u gewoon, iets dergelijks. Daar gaat het hier over. En dan staat er, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke grote vergelding des loons heeft, vers 35... Vers 36 zegt hetzelfde, dat we de wil van God zouden doen en daardoor de beloftenis wegdragen. En die beloftenis is uiteraard niet het eeuwige leven, want die ontvangen we niet doordat wij de wil van God doen. Die ontvangen wij gewoon door tot geloof te komen. Zodat het hier gaat om die vergelding des loons uit vers 35, dat heet in vers 36, de beloftenis die we zouden wegdragen. Waarna de volgende verse erop wijzen dat in het Oude Testament al was aangekondigd dat wij in onze dagen, sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan de wederkomst, dat wij uit het geloof zouden leven. En ik wijs altijd met grote nadruk op wat hier dan is, vers 38. Staat namelijk ook in Romeinen 1 vers 17 en Galaten 3 vers 11 en in Habakkuk, want daar komt het vandaan. Maar hier staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En ik wijs erop wat er niet staat. Er staat niet, de zondaar zal uit geloof leven. Dat zou dan namelijk betekenen dat de zondaar door geloof zal wedergeboren worden. En dan zeg ik dus nu, dat is wel waar, maar dat zegt dit vers niet. Dat staat ergens anders, maar hier niet. Hier staat niet, de zondaar zal door geloof tot leven komen. Hier staat dat degene die daardoor al tot leven gekomen is en dus rechtvaardig verklaard is door God zelf, dat die rechtvaardige uit het geloof zou niet tot leven komen, maar uit het geloof zou leven. Daar gaat hij weer. Dag in dag uit, uur in uur uit van mijn part, want ik kan het niet voldoende overdrijven. Het gaat namelijk niet over leven in de zin van tot leven komen, geboren worden, maar het gaat over leven in de zin van praktisch leven, dag in dag uit, en in dit verband uiteraard, God dus dienen. Niet onder het oude verbond en onder de hoge priester naar de ordening van Aaron dus, maar onder het nieuwe verbond en dus onder de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De rechtvaardige, de wedergeboren mens, zal uit geloof in de praktijk leven. En zo dus inderdaad God dienen. Maar zo'n vers hoort precies te liggen naast Efeze 2, wat ik geciteerd heb. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, rechtvaardigen namelijk. En hoe dan verder? Nou, de bedoeling is dat wij uit het geloof zouden leven, zegt dit vers. En Efeze zegt, nee, de bedoeling is dat wij in goede werken zouden wandelen welke hij voorbereid heeft. En Jacobus zegt, nou de bedoeling is dat wij dat woord met zachtmoedigheid ontvangen, opdat onze ziel zou zalig worden. En Petrus zegt, de bedoeling is dat wij dat woord zouden ontvangen en dat we daardoor heilig zouden worden in al onze wandel. Verkrijgende het einde van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En wat staat er nou hier? De bedoeling is dat wij inderdaad uit geloof zouden leven, dat wij, vers 39, niet behoren tot degene die zich daaraan onttrekken, maar dat wij behoren tot degene die geloven, en dus niet tot geloof komen, maar leven uit geloof. En dus wij behoren tot degene die dagelijks met zachtmoedigheid het woord ontvangen dat in ons geplant wordt, met de woorden van Jacobus, het welk onze zielen kan zalig maken. En hier staat, wij behoren tot degene die geloven tot behouding der ziel. Nou, hetzelfde begrip. tot behoud van ons leven als zodanig. Het leven ook, wat wij voor een deel achter ons hebben liggen en wat wij wellicht voor een deel nog voor ons hebben liggen. Dat leven. Niet het leven als zodanig, maar het leven in de praktische zin van het woord. En dat is waar het over gaat hier. Dat blijkt ook wel, want ik mag u erop wijzen dat wij nou de vraag zouden moeten stellen aan het eind van hoofdstuk 10. Hoe ziet dat eruit, leven uit geloof? En dan zegt hoofdstuk 11, nou, daar hebben wij voorbeelden van. Want helemaal te beschrijven, definiëren kan niet, hè. Maar we kunnen het wel voorbeelden geven. Voorbeelden van Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, enzovoorts. En ik wijs u erop dat het voorbeeld wat in hoofdstuk 11 gegeven wordt, de voorbeelden, meervoud, van hoofdstuk 11, niet voorbeelden zijn van hoe een mens tot geloof komt, hoe een zondaar tot bekering komt, dat wordt niet als voorbeeld gegeven. Daar gaat deze brief ook niet over. Dat is een van de misverstanden, hè. Men denkt dat de brief gaat over hoe een mens tot geloof komt en dat je tot de Heer Jezus moet gaan om dan behouden te worden naar de geest. Nee, de brief is geschreven aan gelovigen, met betrekking tot gelovigen ook, die tot de Heer zouden gaan om zich in zijn dienst te stellen. Nu zij volmaakt en gerechtvaardigd zijn en nu zij krachtens hun nieuwe leven priesters geworden zijn, eerstelingen van de nieuwe schepping. Zij worden geacht met vrijmoedigheid te naderen tot die hoge priester om zich als priester te melden voor de dienst. En zo te leven in de praktijk uit geloof. Het gaat niet over wedergeboorte. Maar het gaat over de praktische consequenties van onze wedergeboorte. En vandaar dan ook de voorbeelden van Hebreeën 11. Voorbeelden van hoe gelovigen, nadat zij tot geloof gekomen waren, hoe, waar en wanneer dan ook, van gelovigen die in de praktijk uit geloof leefden, hoe hun geloof inderdaad in de praktijk van hun leven een belangrijke rol speelde in hun denken in de eerste plaats natuurlijk, maar daardoor ook in hun handelen, in hun doen en laten, zeg maar gewoon in hun wandel. Vandaar dan ook de Hebreeën 10 vers 39 zegt, het gaat om geloven tot behouding der ziel. Als je wilt, zou je onder die kop, onder die uitdrukking, de hele Hebreeënbrief kunnen samenvatten. Want de gedachte is dat het leven onder de wet niet leidt tot behouding der ziel. Dat leidt tot het verloren gaan van de ziel. Dus wij proberen ons leven lang als gelovigen de wet te dienen. Stel dat we dat 100% zouden kunnen doen, ons leven lang niks anders dan dat, de wet dienen. Dan betekent dat gewoon, als we straks voor de Heer staan, hebben we helemaal geen leven bij ons meer. Wat hebben we gedaan al die jaren als gelovigen? Nou, niks. Niet God gediend in elk geval. Ja, de wet gediend, ja. Die geeft geen beloning. Niemand gediend. Dan is onze ziel, ons praktische leven, al die jaren om zo te zeggen, is weg, is verloren. Niet weg in de zin dat het niet herinnerd zal worden, maar het heeft in ieder geval geen enkel nut gehad. Geen vrucht gedragen voor de eeuwigheid, is dan de uitdrukking. En dat is het thema van deze brief. Dat van ons leven wat overblijven zou, van ons praktische leven wat overblijven, zou de overblijven straks bij de Heer. De behouding der ziel. Want de brief gaat, deze Hebreeënbrief gaat er echt vanuit dat wij wedergeboren zijn. Dat wij hoofdstuk 3 vers 1 deel hebben, of deelachtig zijn geworden aan de hemelse roeping. Dat ook inderdaad Christus onze hoge priester is. Maar wij worden opgeroepen om inderdaad met vrijmoedigheid onze levens te stellen in de dienst van die hoge priester. En dus te naderen tot de troon der genade. Met als consequentie dat we uit geloof zouden leven. Maar wij hebben nou eenmaal de Heer Jezus Christus als een anker der Hebreeën, ook Hebreeën. Ja, ik weet niet meer welk hoofdstuk het was. Maar dat staat er, hè. Wij hebben, hoofdstuk 6, wat staat Hebreeën 6... De bedoeling is dat wij door sterke vertroosting de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, vers 18 van Hebreeën 6, welke wij hebben als een anker der ziel. Een anker voor ons praktische leven. Want ons praktische leven wordt heen en weer bewogen op de golven van de levenszee, enzovoort. Nou hoor ik de Urke Mannenkoor alweer zingen, altijd als ik zulke woorden zeg. Maar dat even terzijde, het zijn zulke gemeenplaatsen, zulke vaste clichés. Maar niettemin, zo is het. Dat is een Bijbels beeld, hè? De levenszee. Nou, dan hebben wij een anker, dat is een Bijbels beeld, dat de individuele mens en het praktische leven van de individuele mens vergeleken wordt met een schip op zee. En waar komt het terecht? Nou, meestal leidt het schipbreuk. Dat is de gedachte. Maar wij hebben inderdaad een anker der ziel, een anker voor ons praktische leven, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Precies. Want daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Dat anker der ziel, dat steunpunt voor de priester, ik hoop dat u de overgang zo gauw volgt, het anker der ziel, het steunpunt voor onze priesterlijke dienst is onze hoge priester. En die is achter het voorhangsel in de hemel zelf. Hij is het anker van ons praktische leven, maar het heet inderdaad ziel. En dat is waar het om gaat, hè. Zodat we ook in deze Hebreeënbrief die behouding of zaligheid de ziel vinden. Er zijn daarnaast moet ik eigenlijk zeggen, nog veel misschriftplaatsen die erover spreken, hoor, die we ons nooit realiseren. Ook van die schijnbaar onbeduidende en altijd oppervlakkig gelezen schriftplaatsen. Vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden, vrees veel meer voor degene die het lichaam en de ziel kunnen doden. Dan te bedenken dat de meeste christenen denken dat de ziel onsterfelijk is. Maar dat even terzijde. Hè. Vrees voor degene die lichaam en ziel kunnen doden. Dat is een probleemverse. Als je die begrippen niet kent, dan weet je niet waar het over gaat. Als de ziel gedood wordt, als dat hetzelfde zou zijn als dat we geen eeuwig leven zouden hebben. Dan wordt het wat moeilijk natuurlijk. Nee, het gaat er juist om dat we niet bang zouden zijn voor degene die het lichaam kunnen doden. Want het lichaam zal opstaan, dat is een vaste gegeven. Maar bang zijn voor degene die de ziel kunnen doden, dat zouden we moeten. Want als de ziel gedood wordt, daar komt niks anders voor in de plaats. Niet straks. En in het verleden is er niks voor in de plaats gekomen, voor zover de ziel veranderd, vervangen, verheerlijkt, verlost, heilig of zalig wordt, moet dat gebeuren terwijl wij nu nog hier op aarde leven. Want het is onze praktische wandel, onze praktische dienst aan de Heer. En de vraag is of we die Heer dienen. Daar hebben we nu de gelegenheid voor. Nou, dat is waar het om gaat, hè. Daar zouden we bang voor moeten zijn dat iemand ons hindert in de dienst aan de Heer. Vreest voor degene die de ziel kunnen doden. Want als we de Heer niet dienen, als dat verhinderd wordt, dan blijft er van onze dienst hier, ons praktische leven, zal ik maar zeggen, blijft inderdaad niks over in de toekomst. Met andere termen zou het zijn, wij ontvangen dan geen loon. Geen vergelding des loons en we dragen dan niet de beloftenis weg, is dan de gedachte. Uit Hebreeën 11. Hè? Maar over die zaligheid gaat het. Nou, neem u nou het woord ziel, dat is een boel werk hoor. Maar ik heb het ooit eens gedaan. Hè? Neem u het woord ziel, zoek maar eens op waar het voorkomt. Desnoods beperkt u tot het Nieuwe Testament, dat kan ook. En dan zult u zien hoe vaak daarover gesproken wordt. En als je deze betekenis kent, dat het de uiterlijke mens is, maar in meer in het algemeen, inderdaad de levenswandel van de mens, dan worden heel wat anders duistere schriftplaatsen ineens een heel stuk begrijpelijker. Nou, over die zaligheid gaat het dus in Filippenzen 2, want Filippenzen 2 wijst op de praktische dienst van de gelovigen in onderdanigheid aan en onderworpenheid aan Christus en aan zijn woord. Dan wel onderdanigheid aan God, hè, gehoorzaamheid of hoe het maar heten mag. En dan staat er dus inderdaad in 2 vers 12, alzo dan, op deze manier, geliefde, gelijk gij altijd gelovig, gehoorzaam en dus nederig, want het is feitelijk hetzelfde. Nederig, gehoorzaam, gelovig geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid, maar ook nu in mijn afwezigheid, werkt de zaligheid van uw ziel. Of werkt uw zelfs zaligheid, want zelf staat voor de mens, het ego, het eigene, en dus de psyche, want zo heet het feitelijk, de ziel van de mens. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want de gedachte is dat de Heer, dat ook deze zaligheid, en ook deze dienst uiteraard, tot stand gebracht wordt door God zelf, onze verantwoordelijkheid is dat we ons daarvoor beschikbaar stellen. Vandaar dat de Hebreeënbrief zegt dat wij zouden naderen tot die troon der genade. Dat is daar de uitdrukking ervoor. Hè? Wij stellen ons in de dienst van degene die op de troon zit. Vandaar dat de Efeze zegt dat wij in die goede werken zouden wandelen. Niet dat we ze zouden doen, maar dat we daarin zouden wandelen. Dat betekent gewoon dat het nog niet eens ons werk is. Wij dienen ons alleen beschikbaar te stellen en hij zal ons gebruiken. Tenzij dan dat wij dat weer tegenstaan. Hè? Dat we dat niet willen. Maar als we hem niet tegenstaan en ons bewust beschikbaar stellen aan de Heer, zal hij ons gebruiken en werkt hij in ons het willen. Dus de gedachte, de idee, de wens als zodanig, het willen en ook de uitwerking daarvan. Hij legt in ons de wens om hem te dienen, op wat voor wijze dan ook, en hij geeft ons de kracht om dat vervolgens ook te doen. En als hij het niet doet en niet die kracht geeft, nou dan niet. Maakt verder niks uit. Onze verantwoordelijkheid is gewoon dat wij ons ter beschikking stellen van onze Heer. Omdat wij nou eenmaal eerstelingen zijn en dus in elk geval geroepen zijn tot het priesterlijke ambt. En dat is niet een theoretische zaak, dat is een zeer praktische aangelegenheid. En dan gebruikt hij ons vervolgens naar zijn welgevallen. Vandaar dat het volgende vers weer zegt, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Welke dingen? De dingen die hij in ons werkt uiteraard. Tegenspreken tegen wie? Als tenminste goed vertaald is overigens. Maar tegenspreken tegen wie dan? Tegen degene die in ons werkt, het willen en het werken. Tegenspreken tegen God dus. Anderen zeggen, nou het staat tegenspreken, maar het moet eigenlijk zijn samenspreken, als je het helemaal letterlijk vertaalt. Dan zeg ik, nou goed, maakt verder niet uit. Dan komt het erop neer dat als God in ons werkt, het willen en het werken, dan zouden wij niet vervolgens met anderen moeten gaan overleggen, samenspreken, of we wel al of niet het zullen doen. Want dan hangt niet van die ander af. Het hangt van de Heer af die in ons geeft het willen en het werken, enzovoorts. En dus doen we dat gewoon. Want dat is een Bijbelse gedachte, dat God niet gemeenten reguleert, enzovoorts, en daarin eenstemmigheid bereikt of bewerkstelligd of wat dan ook. Nee, wat de Heer doet is inderdaad individueel gelovigen in zijn dienst stellen. Tot bevordering van de opbouw van de gemeente en al dat soort dingen meer, maar niet in afhankelijkheid van de gemeente. En dat is waar het om gaat. En Paulus zelf is daar natuurlijk een goed voorbeeld van, maar dat is het voorbeeld wat hij in hoofdstuk 3 aanhaalt. En daarover hebben wij het weer na een pauze. Wij proberen de draad maar weer op te nemen van Filippenzen hoofdstuk 2. Maar dan inderdaad staat het gevoelen, zei u nu, het welk in Christus Jezus was, waarbij de gedachte is dat diezelfde onderworpenheid, of dezezelfde gehoorzaamheid, ook in ons zou zijn. En dat zoals de Heer Jezus zijn hemelse Vader diende, ook wij dat nu zouden doen, waarbij God zelf in ons het willen en werken zou bewerkstelligen naar zijn welbehagen. En van ons wordt slechts verwacht dat wij al die dingen zouden doen zonder murmureren en tegenspreken, omdat we zouden zijn, vers 15, onberispelijk en oprecht, kinderen Gods, te midden van een krom en verdraaid geslacht onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Wel een treffende beschrijving van de situatie die dan ontstaat. Een wereld waarin men de waarheid niet wil weten en waar zelfs in ongerechtigheid en onderhoud met de woorden van Romeinen 1. En aan de andere kant de gelovigen die vasthouden aan het woord des levens, zoals het dan in vers 16 ook staat. Hè, voorhoudende het woord des levens. Wat dan weer is tot roem van Paulus in de dag van Christus. Want als de Filippenzen dit doen, is dat ook te beschouwen als het resultaat van de arbeid weer van de apostel Paulus, die daarvoor weer loon ontvangt, dan wel vergelding des loons ontvangt, dan wel de beloftenis zal wegdragen, of hoe het maar heet. Daarna gaat het gedeelte vanaf vers 19 over Epafroditus, van wie verteld wordt dat hij ook zo'n gevoel had, hetgeen hem bijna het leven gekost heeft. Maar niettemin is hij toch weer hersteld, daar ga ik dan nog niet verder op in, maar dat is dan een voorbeeld ook voor de Filippenzen. En daarna stelt de apostel feitelijk zichzelf ten voorbeeld, op een iets andere manier. En dat doet hij in hoofdstuk 3, wat we ook gelezen hebben, waarbij hij inderdaad in herhaling valt. En dus, zoals hij in vers 1 zegt, En dan in vers 2, ziet op de honden, hetgeen een niet zo'n prettige aanduiding is. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Hij is daar, men zou zeggen, hij heeft zijn pen gedoopt in vitriol, of iets dergelijks. Wat zal ik je vertellen? Je ziet op de honden, ja, honden zijn heidenen in de ogen der Joden. Ziet op de kwade arbeiders, wie zijn dat dan? Niet degene die geen arbeiders zijn, ze zijn wel arbeiders, maar kwade arbeiders, wie zijn dat dan? En daarna ziet op de versnijding, ter onderscheiding van besnijding in vers 3. Nee, kom ik op. Ik doe het achterstevoren. Want hij bouwt wat op hier. Bij honden zou de Jood denken aan heidenen, maar waar een heiden aan denkt bij honden, dat weet ik niet. Ziet op de honden, zeker dierendag of zo, weet je wel. Nou ja, dat was. Wanneer was dat? Eergisteren of zo. Maar, dat moet je daarbij voorstellen. Kwade arbeiders, en dan ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding. Waarna we nu terugdraaien. Achteruit lezen, hè? Wij zijn de besnijding. Wij zijn namelijk besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet, enzovoorts. In de uitrekking van het lichaam dus zonder het vlees door de besnijdenis van Christus. Maar nou lees ik ineens het Colossense, hè? Vervolgende brief, hè? Wij zijn de besnijding. Wij zijn namelijk besneden in de zin van dat de oude mens, oude schepping is weggedaan, enzovoorts. En dat de nieuwe schepping tot stand is gebracht, want dat is wat de besnijding immers, besnijdenis heet het voluit soms, wat de besnijdenis immers uitbeeldt. Maar wat is nou versnijding? Nou, via het Nederlands, als besnijding goed is, dan is versnijding een mislukte besnijding. Versnijding, dan is het misgegaan. Toch? Nou, wie zou je dan aanduiden als een mislukte besnijding? Of een onechte besnijding, of wat dan ook. Kan niet missen, je komt bij de Joden terecht, ja. Je komt bij de Joden terecht. De versnijding, dat is hier de manier waarop Paulus inderdaad het Joodse volk aanduidt. Die wel besneden zijn naar het vlees, met een uitwendige besnijding, Romeinen 2... Maar Paulus zei, ja, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of je uitwendig in het openbaar besneden bent. Maar het gaat om een verborgen besnijdenis, namelijk de besnijdenis des harten. Nog steeds Romeinen 2, staat er allemaal achter elkaar. En hier duidt hij dit dus aan als versnijding. Joodse volk dus, en dan nog een stapje terug. Je ziet op de kwade arbeiders, dan weet je het meteen. Want dat volk Israël, in de algemene betekenis, wordt geacht een volk van arbeiders te zijn, in de zin van een volk wat officieel vanaf het ontstaan, of vanaf de geboorte van het volk, kan je ook zeggen, geacht wordt in dienst te staan van God. Het was immers een volk van koningen en priesters. Maar het zijn dan wel arbeiders misschien, maar dan toch kwade arbeiders. Zijn niet trouw gebleven, zijn niet gehoorzaam geweest aan het woord enzovoorts. Zijn daarvan afgevallen, dat is ook een van de uitdrukkingen die ervoor gebruikt wordt. Aan de andere kant, zij zijn gestruikeld. Ook een van de termen die gebruikt wordt. Maar in ieder geval, ze zijn kwade arbeiders. Zij dienen namelijk onder de wet, meer nauwkeurig de Joodse wet overigens. Maar in ieder geval, zij dienen in alle gunstigste geval onder het oude verbond. Maar daar gaat alles mis. Dus heette zij versnijding. En ze heette wel besnijding, maar het is verkeerd gegaan. En ze heette kwade arbeiders, want het zijn wel arbeiders, maar het is ook verkeerd gegaan. Kwade arbeiders dus. Waarna wij nog een fase teruggaan in het vers. Ziet op de honden, wie zijn dat dan? Nou, dan maken we er even een cirkelredenering van. De Joden beschouwen heidenen, degene die niet besneden zijn, als honden. Onrein, dat is de term waarmee de onbesnedenen worden aangeduid. En vers 3 zegt, wij zijn de besnijding. Wij als gelovigen, de gemeente, zijn de besnijding. Wie zijn dan de honden? Ook het Joodse volk. Want die zijn niet besneden. Nee, die zijn versneden. Die zijn wel arbeiders, maar zijn kwade arbeiders. En zijn vanuit dat standpunt bezien geen Israëlieten, want dat zijn wij dan eigenlijk. En dus heidenen en dus honden met hun eigen aanduiding. hun eigen terminologie. En zo kom je in de buurt van de redenering dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Maar dat mist bepaald niet enige Bijbelse grond. Met andere woorden, dat is wel degelijk tot op zekere hoogte een Bijbelse gedachte. Wij zijn Israël, het Israël Gods. De uitdrukking uit Galaten 6 bijvoorbeeld. Wij die onder het nieuwe verbond leven en dus dienen onder het nieuwe verbond. En onder de hoge priester van het nieuwe verbond. Wij die staan in de vrijheid en onder de genade van degene die op de troon der genade zit. Wij zijn het Israël Gods. Wij die naar deze nieuwtestamentische regel wandelen. Zo staat het daar. Een van de laatste versen van Galaten. Galaten 6 dus. En dat andere Israël is niet het Israël Gods. Dat andere besneden volk, dat is niet echt besneden. Je kent wel het teken van een uitwendige besnijdenis, maar dat is niet de echte besnijdenis. Het is een beeld van wedergeboren, maar men is niet wedergeboren. En daar zou men mee moeten vergelijken. Wij zouden ons moeten vergelijken met dat volk. Niet omdat we hetzelfde zijn, maar juist omdat we zo verschillend zijn. Dezelfde gedachte vinden wij in 1 Korinthe 10. Waar gesproken wordt over het voorbeeld van Israël, maar dat is niet het goede voorbeeld, maar het verkeerde voorbeeld. Ze waren alle gedoopt in Mozes en in de wolken en in de zee, ze hebben alle de geestelijke spijs gegeten, al dezelfde geestelijke drank gedronken, enzovoorts. Maar zij murmureren, ze waren ongelovig, zij onderwierpen zich niet aan de Heer, zij geven dus het slechte voorbeeld. En dus staat er, die dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden, opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid zouden vallen. Dat is 1 Korinthe 10, toch? Ik zie nog niemand protesteren, dus dat heb ik goed gezegd. 1 Korinthe 10. Vergelijking waarbij Israël voorbeeld dient, maar dan als negatief voorbeeld. Zo van, dat voorbeeld zouden wij niet na of moeten volgen. Nou, diezelfde gedachte wordt hier in vers 2 en 3... van Filippenzen 3 naar voren gebracht. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, waarbij ik de woorden maar voor rekening van de apostel Paulus laat dan, hè. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. Niet een besnijdenis in het vlees, maar een besnijdenis naar de geest. Niet de besnijdenis van de voorhuid, maar de besnijdenis des harten, met de woorden weer uit Romeinen 2. Wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. Dat wil zeggen, niet onder de wet, maar onder de geest. Met tegelijkertijd een verwijzing naar Galaten en 2 Korinthe 3. Want daar heet het oude verbond wet en daar heet het nieuwe verbond geest. Een bediening van des doods, letteren, stenen gegraveerd tegenover de bediening des geestes, heet dat. Hè? Dus inderdaad, wij dienen God in de geest, dat wil zeggen onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. En daarom zijn wij de besnijding, want onder het oude verbond is alles misgelopen. Wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en dus in Christus Jezus roemen, die immers de hoge priester is van dat nieuwe verbond. En niet in het vlees betrouwen, zoals de versnijdenis of de versnijding doet. Daar vertrouwt men op het vlees, of in het vlees. Daar beroept men zich op wat men van nature is. En wat is men daar van nature? Nou, zegt Paulus, daar ben ik ook van nature. Maar ik roem daar alleen niet in. En dat volgt nu in de volgende verse. Want die versnijding, die kwade arbeiders, die beroemen zich erop dat ze inderdaad besneden zijn ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël zijn. Niet allemaal, maar sommigen uit de stam van Benjamin. En in ieder geval allemaal Hebreeën uit de Hebreeën. Naar de wet wellicht voor een deel althans, Farizeeën enzovoorts. Maar dat is roemen in het vlees. En dus roemen in wat men door geboorte is. Of krachtens de oude natuur. Of wat men is naar de kracht des vergankelijke levens. Terwijl we zouden moeten roemen in wat wij zijn op grond van wedergeboorte en dus naar de geest en dus naar de kracht des onvergankelijke levens. En die laatste uitdrukking gebruik ik met opzet, want we zijn naar de kracht, Christus is naar de kracht des onvergankelijke levens hoge priester geworden van het nieuwe verbond. En Aaron naar de kracht des vergankelijke levens, hoge priester van het oude, vergankelijke en inmiddels vernietigde verbond, hè. Maar naar de kracht des onvergankelijke levens zijn wij net zo goed in ieder geval priesters geworden onder het nieuwe verbond. Daar zouden we in moeten roemen. Dus ook hier in Filippenzen 3, deze paar versen, wordt de vergelijking gemaakt tussen oud en nieuw verbond, zoals de hele Hebreeënbrief dat doet, en zoals op een andere wijze heel de Galatenbrief dat doet. Alles met dezelfde strekking overigens. Nou goed. Dus, zegt de apostel, wij roemen in de geest en wij vertrouwen niet in het vlees, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Dat zou ik ook kunnen doen. En indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, want hij heeft alles mee, weet u wel, namelijk besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, dat is heel leuk dat hij dat erbij zegt hoor, want uit de stam van Benjamin ben je ook gewoon Jood. Want Jood zijn is geen kwestie van afstamming, maar van erfrecht. Dat dringt zo weinig door, maar... Dat is een kwestie niet van afstamming, van erfrecht is het. En erfrecht wordt bepaald door afstamming, maar ook door een heleboel andere dingen. En Benjamin niet, behoort tot één van de twee stammen. En de twee stammen worden aangeduid als Joods. Waarom de man het erbij vertelt, is iemand uit Benjamin dan nog wel wat meer dan iemand uit... letterlijk uit de stam van Juda... Daar zal waarschijnlijk de Jood geen antwoord op kunnen geven. Ik heb nog nooit een antwoord gevonden. Maar het is wel zo. Uit Benjamin ben je wat beetje meer. Want als je uit Benjamin bent, dan ben je eigenlijk van Jozef. En niet uit Lea, maar uit Rachel, de geliefde vrouw. En als je daarna... Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk, waar ik nou in terecht kom, hè. Maar als je daarna ziet wat over de stam van Benjamin gezegd wordt, en waarom die behoorde bij Juda en bij de twee stammen, en hoe het dus komt dat een Benjamin niet een Jood wordt genoemd, als je dat ziet, Nou, waarom was het? Waarom werd Benjamin meegestuurd met die ene stam van Juda? Opdat Benjamin Jozef zou vertegenwoordigen bij Juda, om tot zegen te zijn voor Juda. Om de zegeningen van Jozef bij Juda te brengen. Maar dat zegt ons niks als we niet weten wat de zegeningen van Jozef zijn. Daar zit het probleem. Dus dan verliest het al zijn betekenis. Hè? Maar het hele punt is dat de zegeningen van Jozef zijn de zegeningen van de gemeente. En de zegeningen van Juda zijn die van de wet. Kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Heb ik andere keer alles gedaan. Dus vooruit maar. Maar daar gaat het om, hè. Als dan ooit de zaligheid in het nieuwe verbond bekend zou gemaakt worden aan Juda, dan zou het moeten gebeuren via Benjamin. Dat staat allemaal in het Oude Testament. Wordt allemaal gezegd bij de splitsing van het Rijk in de tijd al. En Paulus is inderdaad Benjamin dus. Vandaar dan ook dat die vijfvoudige deel gegeven werd door Jozef aan Benjamin. Nou, we weten alle dat vijf... staat in het algemeen voor de genade en voor geestelijke dingen en dus voor het nieuwe verbond en dus heel in het bijzonder voor onze tegenwoordige vijfde bedeling. Maar het is wel Benjamin. Zodat als je de geschiedenis van Jozef leest en daarna komt Benjamin ten tonele met vijf borden eten voor zich, want zo stel ik me dat altijd voor, dan moet je meteen denken aan Paulus en aan de gemeente in onze dagen. Dat in Genesis. Hè? Nou goed, laat me weer even zitten. Maar hij noemt het erbij, Benjamin, en niet alleen hier zegt hij dat, maar ook bij andere gelegenheden. Dus van de stam van Benjamin, ik was aan het tellen trouwens, namelijk besneden, geslacht van Israël, de stam van Benjamin, Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet en Farizeeër, de meest orthodoxe groepering dus binnen het Jodendom in de tijd, naar de ijver en vervolger der gemeente, maar nou gaat het fout hè. Naar de ijver een vervolger der gemeente, maar in ieder geval ijverig, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Dat wil niet zeggen dat er rechtvaardigheid in de wet is, maar voor zover er rechtvaardigheid is onder de wet, beantwoordde Paulus daaraan. Ik hoop dat dat geen toelichting behoeft. Hè? Dat is niet voldoende voor God, maar het was wel voldoende voor de Joodse wet althans. Voor God niet, want dat zegt de Heer uitgebreid in de bergreden in elk geval. Tenzij uw rechtvaardigheid groter is of meerder is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, ga je niet het koninkrijk Gods binnen. Dat is niet genoeg. Maar goed. Maar voor zover de rechtvaardigheid is onder de wet, beantwoordde Paulus eraan, hij was onberispelijk. En vervolgens zegt hij, want je zou denken dat hij aan het solliciteren is. Ja, cv. curriculum vitae, hè? Zoals wij Latinisten zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Zoiets is het inderdaad. Je denkt dat hij solliciteert, maar in tegendeel, dit hoort niet op het lijstje van waarin hij roemt. Dit is het lijstje van dingen die hij verworpen heeft. En dan sta je dus meteen op het verkeerde been, hè? Want hij zegt, maar hetgeen mijn gewin was, en hij beschouwt het dus wel degelijk als gewin, naar de mens en naar het vlees. Hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade. En dat is een ander woord voor afval gewonnen. Heb ik om Christus wil schade geacht. Of verlies, winst tegen verlies. Maar schade, hij beschouwt het als dat hij het tegen had. Niet alleen maar van, ik heb dat, maar ik heb het tot nul gereduceerd. Ik heb het opgegeven. Hij zegt, het was mijn gewin, maar ik beschouw het als een verliespost. Het was niet een winstpost, het was een verliespost. Daarom heeft hij het weggedaan. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Hij had het tegen. Dat staat er ook. Het was gewin, maar ik beschouw het als verlies, als schade. En dus heb ik het weggegooid. Dat is ook inderdaad zijn gedachte, want dat blijkt bijvoorbeeld uit de eerste hoofdstukken van de Galatenbrief. Ik heb het u wellicht wel eens verteld, hè. Filippenzen en Galaten hebben van alles met elkaar van doen. Maar goed, gaat het nou niet verder op in. Maar in de eerste hoofdstukken van de Galatenbrief zet hij uiteen hoe hij inderdaad op de verkeerde weg was met al deze dingen die gewin waren, zal ik maar zeggen. Hij was op de verkeerde weg en toen God hem een halt toeriep, toen schrijft hij er vervolgens over dat hij terstond vanaf datzelfde moment niet te raden gegaan is bij vlees en bloed. Want na vlees en bloed had hij van alles mee, maar dat bracht hem op de verkeerde plaats. Dat bracht hem niet waar hij wezen moest. In ieder geval niet bij Christus. En dus zegt hij daar dat hij terstond niet te raden gegaan is bij vlees en bloed. En hij heeft dat zeer uitgebreid uitgelegd. We zouden denken, hij is dus niet te raden gegaan daarna bij Gamaliel. Of hij heeft verhaal proberen te halen bij zijn leraar en bij het Jodendom of zo. Nee, hij zegt er zelfs bij dat hij ook niet te raden gegaan is bij degene die voor hem alle apostelen waren. Met name in Jeruzalem. Ook niet bij de wat historisch beschouwd moet worden, de grondleggers van het christendom, om zo te zeggen. Ook daar is hij niet te raden gegaan. Hij is niet bij vlees en bloed te raden gegaan. Hij is te raden gegaan bij, dat is niet bij vlees en bloed, dus waar dan? Bij de geest, hè? Zo was het dus ook bij de Heer zelf. En dat was niet in Jeruzalem. Het was trouwens wel op de Sinaï, maar dat is een ander verhaal, hè? Maar daar gaat het nou net om. Wat hij mee had, bleek in de praktijk tegen te zijn. De algemene gedachte in deze brief, want dit is maar een voorbeeld van de apostel Paulus zelf. Maar de algemene gedachte in de brief is dat wat men van nature en naar de normen van de oude schepping mee heeft, heeft men in werkelijkheid tegen. Want niet alleen Paulus gaf op de dingen die hij van nature mee had, ook de Heer Jezus gaf op de dingen die hij van nature mee had. Die was notabene Goden gelijk. Die was de gestaltenis Gods en heeft het opgegeven, heeft zichzelf vernederd enzovoort. Heeft die dingen ook schade geacht, is de dood ingegaan om daarna alsnog uitermate verhoogd te worden. En dat is waar de apostel Paulus zich naar uitstrekt. Dat is waar in het tussenliggende gedeelte Epafroditus zich naar uitstrekte. Enzovoort. En dat wordt ons als voorbeeld voorgehouden. Al wat wij van nature naar de oude mens mee hebben, hebben wij in werkelijkheid tegen om bij de Heer te komen. Vandaar dat de algemene, dat meen ik ook, als absolute waarheid. Vandaar dat de algemene gedachte ook is dat als een mens niet voldoende in de ellende komt te zitten en alles verliest in zijn leven, dan komt hij niet tot de Heer. En in sommige kringen is dat een officieel leerstuk geworden. Dus wordt altijd gevraagd als iemand zegt dat hij behouden denkt te worden, wordt altijd gevraagd waaruit hij dan eigenlijk zijn ellende wel kent. Nee, er kunnen ook andere woorden voor gekozen worden. Maar zo is dat nou eenmaal. Men wordt geacht eerst alles kwijtgeraakt te zijn, alvorens men aanspraak kan maken op behoudenis als zodanig. En dat heeft natuurlijk een bepaalde grond van waarheid. Je kunt het niet op deze manier verabsoluteren, maar het is wel degelijk waar dat als men naar de oude mensen, naar de oude schepping van alles mee heeft, wel diezelfde dingen staan een mens tegen Heb je tegen om tot de Heer te komen. En met name geldt dat voor godsdienstige aangelegenheden, overigens. Dat is nou beroerd om dat te zeggen, maar dat is nou eenmaal zo, hè. De algemene gedachte van de apostel Paulus is dat hij juist deze godsdienstige zaken die hij mee had, want ze hebben allemaal te maken met religie, want zijn algemene opvoeding en zo beschrijft hij verder niet eens. Zijn diploma, zal ik maar zeggen, beschrijft hij hier ook niet. Hij beschrijft puur religieuze dingen. Wel, hij had ze tegen en daardoor diende hij de verkeerde hoge priester. Die van het oude verbond namelijk, weet je, had hij die brieven van op zak naar Damascus enzovoort, hè. Het is de verkeerde hoge priester. En van het Joodse volk wordt in het algemeen gezegd dat de wet, het oude verbond dus, hen in de weg stond om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ze zochten verkeerd. Dat staat er ook in de Romeinen. Ze zochten verkeerd. Wat is het, Romeinen 10, geloof ik? Nou, dat is het hele punt. En in het algemeen is het zo dat juist religie, godsdienst, het kan me niet schelen hoe het heet, verder, en welke soort het is, maar in het algemeen godsdienst staat de mens in de weg om tot de Heer Jezus Christus te komen, al was het maar alleen omdat geloof in de Heer Jezus Christus volgens de Bijbel het tegenovergestelde is van godsdienst. In de zin van religie. Religie, godsdienst, dat is het oude verbond, maar niet het nieuwe. Het is niet alleen het oude verbond, maar alles wat de wereld aan religie kent, valt daaronder. Het staat tegenover gewoon geloof in de Heer Jezus Christus. Religie is per definitie, ik heb het voor je ooit nagezocht, in de boeken waarin de definitie staan, hè, officieel. Religie, godsdienst, is per definitie een zaak van werken. Nou, onze behoudenis als zodanig, onze wedergeboorte, naar de geest bedoel ik dus, hè, onze wedergeboorte is niet een zaak van werken, maar van het tegendeel van werken, volgens de Bijbel. En het tegendeel van werken is geloof. Eventueel geloof in het werk van een ander natuurlijk, maar geloof staat tegenover werken. Niet uit werken, maar uit geloof. Dat is de gedachte. Dus Paulus heeft inderdaad deze dingen moeten opgeven. Deze dingen die hij naar onze ideeën mee had, maar hij had ze tegen. De man zal opgegroeid zijn met en onderwezen zijn in de oud-testamentische schriften. Mogen we aannemen, maar bracht hem niet tot de Heer. Wij hebben altijd het idee dat zijn kennis van het Oude Testament hem later geholpen zal hebben, toen hij uiteindelijk weer thuis was bij zijn moeder, neem ik aan, in Tarsus, want daar heeft hij een paar jaar vervolgens weer doorgebracht. Helemaal terug naar af betekent dat, weet u wel. En hij ontvangt geen 300 gulden, want vroeger was het nog niet zoveel. Maar in ieder geval, hij zat weer thuis en zal daar de schriften bestudeerd hebben. Ik zou niet weten wat hij anders gedaan heeft dan dat. En het zal hem wel geholpen hebben dat hij kennis had van de schriften als zodanig, maar alle kennis die hij daarnaast meegekregen had over de schriften, heeft hij dus inderdaad los moeten laten, kennelijk. En vandaar is het de man die met sensationele dingen komt, als van Abraham had er twee vrouwen, Sarah en Hagar, en het elk een zoon, namelijk Isaac en Ismaël. Maar, zegt hij, deze dingen hebben andere beduiding, want Hagar is Sinai en Sarah is Sion. Ga daar maar eens aan staan. Daar heeft hij dus wel even over nagedacht. Maar het was hem zeker niet geleerd door de Joodse leraren in zijn dagen. Maar ook niet door Gamaliel. Kortom, hij heeft wat hij geleerd had weg moeten gooien om overnieuw te beginnen. Dat staat hier ook.